Het is de eerste dag van een nieuwe maand en dat betekent dat het weer tijd is voor een mooi verhaal. Vandaag bespreken we een verhaal van de Egyptische schrijver Yusuf Idris. Die leefde van 1927 tot 1991. Idris studeerde medicijnen en was tijdens zijn studie actief in het verzet tegen de corruptie van de toenmalige Egyptische koning Farouk. Hij steunde de opkomst van Nasser en diens machtsgreep, maar raakte ook in hem gedesillusioneerd toen hij zag dat er van hoopgevende beloftes weinig terecht kwam. Als schrijver is Idris met name bekend om zijn korte verhalen, die meestal gaan over gebeurtenissen in de levens van, tussen aanhalingstekens, gewone mensen. Dat geldt ook voor het verhaal dat wij vandaag bespreken, een verhaal van 12 bladzijden, getiteld Dead from Old Age. Het verhaal gaat over een arts, Dr. Khaled, die voor de overheid werkt. Dr. Khaled begint met het beschrijven van een gewone werkdag. In de ochtend ondertekent hij geboortecertificaten van pasgeboren baby's en controleert hij hun vaccinaties. Voor kinderen die enkele jaren oud zijn, maakt hij de papieren in orde, zodat ze naar school kunnen. Kinderen ouder dan 12 voorziet hij van uittreksels uit het geboorteregister, zodat ze, ondanks hun jonge leeftijd, kunnen gaan werken. Iets later op de ochtend is het dan de beurt aan volwassen mannen die bij de dokter om uiteenlopende redenen allerlei papieren en bewijzen komen ophalen, veelal druk en ongeduldig. Na 10 uur 's ochtends verandert het werk van dokter Khaled en houdt hij zich niet langer bezig met de levenden, maar met de overledenen. Medewerkers van begrafenisondernemingen komen bij hem langs om overlijdensaktes op te halen. Zonder uitzondering zijn deze medewerkers oude mannen. Zelfs de jongste onder hen zijn ruim boven de 65 en zonder uitzondering zijn ze zwak van gestel en zien ze er, in hun versleten kleren, armoedig uit. Dr. Khaled neemt deze oude mannen af en toe speels in de maling. Tot op een dag een van hen niet reageert op een van zijn grapjes. Wanneer de dokter aan deze man, die hij Al-Mohammed noemt, vraagt wat er mis is met hem, vertelt deze hem dat zijn dochter een dag eerder is overleden nadat een gasbrander in haar gezicht is ontploft. Dit grijpt de dokter aan en zorgt ervoor dat zijn interesse in deze mannen toeneemt. Hij ontdekt dat het bijna allemaal gepensioneerde conciërges, loopjongens of agenten zijn die nog moeten werken om hun hoofd boven water te houden. Werken bij een begrafenisonderneming is zo ongeveer het enige waar ze nog voor in aanmerking komen. Anderen doen het niet, omdat het heel slecht betaalt. De oude mannen hebben altijd haast en willen de overlijdensaktes zo snel mogelijk laten ondertekenen. Ze zeggen altijd tegen de dokter dat de overledene van ouderdom is gestorven, maar de dokter moet dit altijd controleren om te zien of er geen sprake is van verdachte omstandigheden. Zo gaat hij ook met Al-Mohammed mee, die hem gehaast en met enige tegenzin naar het huis van een overledene brengt en hem laat zien dat er niets verdacht is aan het dode lichaam. De dokter ziet ook niets verdachts en tekent de overlijdensakte. Dit is de normale procedure, maar op een dag verschijnt Al-Mohammed niet meer. Zijn baas vertelt de dokter dat Al-Mohammed is overleden, maar dat hij gelukkig een opvolger voor hem heeft gevonden, Gwindi. De begrafenisondernemer wil, zoals altijd, vlug een overlijdensakte, maar ook nu wil de dokter eerst het lichaam van de overledene zien. Ze gaan naar Mohammeds huis, waar Mohammeds lichaam onder een stel kranten ligt. Hij heeft zijn werkkleren nog aan. De dokter onderzoekt hem en constateert dat ook Mohammed van ouderdom is overleden. Zijn oude collega's tillen hem in een doodskist en dragen hem weg. Dat is hoe het verhaal in hoofdlijnen verloopt. Nu is de vraag, wat hebben wij hier uitgehaald?
Nou, laten we eerst naar dokter Khaled kijken. Hij is ook de verteller van het verhaal. Hij is een beetje de centrale figuur. Nou, hij is overheidsarts. Dat vond ik echt wel heel erg grappig, omdat ik ook in de publieke gezondheidszorg heb gewerkt. En de taak van die dokter Khaled is om allerlei officiële documenten van de geboorte tot de dood te tekenen en te regelen. Hè?
Ja.
Wat ik heel grappig vind, is dat er ook gewoon letterlijk in staat: niemand kan ter wereld komen of overlijden zonder mij.
Ja, precies.
Ja.
Hij is gewoon een soort registratiemachine, lijkt wel, hè?
Ja, aan de hand van wetgeving. Er is natuurlijk wetgeving in Egypte. Net zoals in Nederland. In ieder land is wel wetgeving over de gezondheidszorg. Het is dus geen arts die kijkt naar mensen die ziek zijn en die geneest.
Nee.
Maar je moet natuurlijk wel een gezondheidsachtergrond hebben om te kunnen beoordelen. Dat iemand geboord is, dat goed te registreren. Dat iemand overlijdt, dat daar in ieder geval geen ruis zou zijn in dat overlijden voor je dat tekent. De vaccinaties bekijkt je. Ik moest echt wel denken aan het werk bij een GGD.
Mm-hmm.
Want een heleboel van die taken wordt in Nederland ook uitgevoerd door GGD's, hè? Dat zijn ook gemeentelijke gezondheidsdiensten.
Ja.
In Nederland wordt ook bekeken, moet een overlijdensakte zijn. Maar hij doet al die dingen. In Nederland, zeker nu, maar ook in het verleden, was dat toch wel vaak iets meer gescheiden. Had je, of je zat op die jongere kinderen, of je zat op het gebied van overlijden. Mm-hmm. Hier doen huisartsen ook wel overlijdensaktes tekenen. Maar hij is echt een arts alleen maar voor eigenlijk het documenteren van dat gezondheidsleven.
Ja, mijn indruk was ook dat hij heel erg veel mensen ziet.
Gigantisch.
Ja.
En heel oppervlakkig.
Dat denk ik dus ook.
Heel oppervlakkig.
Ja. Dus hij kijkt gewoon even.
Even, ja.
En als hij, ik denk als hij bij een overledene geen gekke blauwe plekken of gebroken iets ziet, dan wordt de akte gewoon ondertekend.
Ja.
Hij heeft toch absoluut geen tijd om
nee.
Om goed te gaan kijken.
Wel nee, hij ziet dromme mensen per dag.
Ja.
De hele dag door.
Ja.
Wel nee, dat zijn allemaal formaliteiten.
Ja.
Dat zegt hij ook hoor. Er staat ook in het verhaal van als hij het niet meer weet, dan is het gewoon overlijden door ouderdom.
Ja, ja. Nou, als hij het niet meer weet. Ja, als, hij niks geks ziet.
Geen doodsoorzaak eigenlijk duidelijk
is. Als hij
is.
Geen zware verwondingen ziet, dan hop.
Ja.
Ja.
Er wordt al gauw dan een document getekend.
Ja.
En de persoon van die dokter Khaled, hij observeert al die mensen wel.
Mm-hmm.
Hij geniet bijvoorbeeld ook wel van die vrouwen die met die baby's komen. Hè? Want dan wordt ook beschreven hoe ze zich hebben opgemaakt en in hun mooie kleren komen ze daar.
Ja.
En hij omschrijft ook dat die mensen die dan op hem zitten te wachten met elkaar in gesprek raken. Dat is voor mij wel heel herkenbaar. Ik werkte dan in de jeugdgezondheidszorg. In zo'n wachtkamer raken al die jonge moeders, want die hebben net allemaal zo'n kind gekregen, die raken ook met elkaar in gesprek. Dat is wel van alle tijden, denk ik.
Vast wel.
Ja. En dat gebeurt dus in Egypte ook.
Ja.
Hij omschrijft ook dat die kinderen dus amuletten om hebben, hè, en wolfstanden. om die kinderen te beschermen, hè.
Ja.
Tegen duivels oog.
Ja, dus tegen kwade invloeden.
Ja.
Ja.
Ook grappig. Ik vond het wel heel leuk om zijn werkzaamheden te lezen.
Mm.
En dan wordt er dan wat langer stilgestaan bij zijn taak als lijkschouwer.
Ja, omdat daar in dit geval het verhaal het meest over gaat.
Ja, dus ja. Eigenlijk wordt dan eerst een beetje zijn algemene werkzaamheden beschreven.
Ja.
Waarmee je ook wel een beetje in dat Egypte komt, hè. Ja, ik vond het wel best een beetje exotisch, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is het natuurlijk ook. Ik denk, het wordt niet benoemd, maar ik denk dat het in Cairo speelt. Of in ieder geval in een van de grote steden.
Ja, dat denk ik ook.
Een van de grote steden. Wat ik er ook wel uit vond naar voren komen, is de drukte.
Ja.
Dat echt gewoon zo'n sfeer van enorm veel mensen, enorme mensenmassa's.
Overal.
Ja, overal.
Op straat, in zijn wachtkamer, overal.
Het is overal heel druk.
Ja.
Ja,
ja, grappig. Dat haal je er echt uit, hè?
Ja.
Nou, dan is de taak als lijkschouwer. Er staan wel echt hele mooie dingen in dat verhaal, vind ik. Want ik zal citeren. De dood is niet het einde van de mens. Wettelijk gezien moet er een bewijs van overlijden zijn. Een overlijdensakte. Alleen dan heb je het recht om begraven te worden en ben je dus echt dood. Hij is echt bezig met dat allemaal te administreren.
Ja, ja, ja. En omdat dat zijn werk is, is hij zich dat natuurlijk ook heel erg bewust. Hij ziet zichzelf als degene die, zeg maar, zowel het leven officieel laat beginnen, als het leven officieel beëindigt.
Ja, ja. En daar,
met zijn registratiemoment.
Ja, en daar spreekt voor mij ook wel een hele trots uit. Het lijkt me wel dat hij zijn functie ook een hele belangrijke functie vindt. Nou, hij komt dus in aanraking met die hele groep assistenten van de begrafenisondernemer. Hè?
Ja, die volgens mij heel regelmatig dagelijks...
Ja.
Hè, die komen dagelijks bij hem langs, zo'n hele groep.
Die komen dan aanrennen, als het ware.
Ja, die hebben haast.
Ja.
En die komen dan... die willen altijd dat hun akten zo snel mogelijk worden ondertekend... Ja. Zodat ze weer door kunnen.
Het liefst daar ter plekke.
Ja.
Zodat het lijk begraven kan worden.
Ja.
En die hele groep, hè, we hoorden dat net al toen je eigenlijk dat verhaal vertelde. Die mensen lijken allemaal op elkaar.
Ja.
Hoe die mensen eruit zien. Er staat dan beschreven dat ze misvormd zijn door hun ouderdom. Dat wordt beschreven als ze zijn krom, mager, ze hebben bleke ogen, ze zijn flats. Alles door meer dan één ziektebeeld. Ze hebben afgedragen, versleten kleding aan. Alsof ze van een andere planeet komen. Ze zien er afgeleefd uit. En door de motten aangevreten.
Ja.
Nou, dat klinkt nou niet van
ja, nou ja.
Een grauwe groep. Mensen die van alles mankeert en op zijn laatste benen loopt. Terwijl, ja...
Ja, maar dat is toch ook hoe het is. Ik bedoel, dit zijn... Dat beschrijft hij volgens mij wel heel duidelijk. Dit zijn superarme mensen. Ze zijn gewoon super arm. En ze zijn allemaal heel oud. Ze hebben waarschijnlijk allemaal hun hele leven heel hard gewerkt al.
Ja, en nu moeten
ze doorwerken.
En dan hebben
ze ook altijd voor hele lage lonen.
Ja.
Ze hebben geen pensioen, niks. En ze moeten gewoon nog overleven.
Ja.
En dit is het enige werk waarvoor ze nog in aanmerking komen. Wat ook bijna niks betaalt. Dus ja.
Gaan ze net niet dood.
Volgens mij is het ook zo. Ja. Ja. Ze gaan net niet dood. Ze houden net het hoofd boven water of net niet. En in het geval van net niet, dan gaan ze wel dood. Maar...
Ja. Ja. Ik vind wel dat het verhaal doorspekt is van dat soort details... die het echt maken dat jij je kunt verplaatsen in die hele situatie daar in Egypte... rondom dat overlijden. Had jij dat ook?
Het centrale punt voor mij in het verhaal is de kleine werkmier, zeg maar... die zich... probeert staande te houden in een hele harde maatschappij.
Ja.
En in dit geval dan de Egyptische maatschappij. Ik weet niet of het in dat opzicht nou zo heel anders is als hier. Want hier is dat in mijn ogen ook gewoon gaande. Alleen het welvaartsniveau ligt lager.
Ja.
Zo zie ik het.
Ja. En ik denk wel ook de verhoudingen tussen die mensen is grotere afstand...
Ja,
zowel
precies.
Die begrafenisondernemer met zijn assistent. Ik bedoel...
Want die begrafenisondernemer is gewoon echt zo'n dominant figuur.
En die verdient het geld.
Die verdient al het geld.
En die arts is ook natuurlijk een hele grote afstand tot deze mensen.
Ja, ja.
Dus dat vind ik wel een verschil.
En ook als ze... Je ziet het natuurlijk ook als ze dan... Dus die Al-Mohammed is dan zelf overleden.
Ja.
En dan gaat die arts met die begrafenisondernemer... naar dat huis.
Ja.
En dan zie je ook, het is gewoon echt heel, heel arm.
Ja.
Er ligt allemaal een enorme berg afval ligt daar. Dat overleden lichaam van die man ligt onder een paar kranten.
Ik heb me wel afgevraagd, waaraan is deze man nou overleden? Het verhaal heet dan dood door ouderdom.
Ja.
Nou, volgens mij is hij niet aan een ouderdom overleden. Ik bedoel, die akte wordt wel afgegeven op ouderdom...
Het is wel een boeiende vraag inderdaad. Waaraan is deze man overleden?
Ja.
Heeft ze werkkleren ook nog aan, hè?
Ja, ja, ik geloof dat zijn bovenlijf dan naakt is. En hij ligt ook met zijn voeten in een hoop rotzooi nog. En die begrafenisondernemer zegt ook maar de hele tijd... geef nou de akte af, hij is toch doodgegaan door ouderdom?
Ja.
Ik heb me zelfs afgevraagd dus... zou die zelfmoord hebben gepleegd? Of zou die op zijn gehouden met zijn minimale voedsel in te nemen? Omdat hij ook zo emotieloos zei van... ik wou dat ik was doodgegaan in plaats van haar.
Toen ik het de eerste keer las... dacht ik inderdaad dat hij mogelijk zelfmoord had gepleegd. Omdat ook die dochter...
Ja, daardoor juist.
Ja, precies.
Dat de dochter was overleden.
Vanwege dat verdriet van zijn dochter.
Ja.
Het zou kunnen, maar... Ik denk het niet eigenlijk. Maar misschien ook wel. Ja, ik weet het niet.
Ik denk dat hij van verdriet is doodgegaan.
Ja, je kan zeggen hij is van verdriet. Ja. Hij is van verdriet overleden.
Dat de enige bestaansreden voor hem was, dat hij die dochter had.
Mm-hmm. Ja, het verhaal laat het wel redelijk open.
Ja, vind ik ook goed hoor. Vind ik wel
je
mooi.
Je kan zeggen hij heeft zelfmoord gepleegd, omdat hij het verdriet niet aankon. Je kan ook zeggen hij is van verdriet overleden. Zonder zelfmoord, maar hij is daar gewoon aan gestorven.
Ja, ja, dat denk ik nu.
Ja, ja, ja. Wat voor mij ook nog wel mogelijk is, is dat hij is overleden omdat hij gewoon op is.
Ja, afgeleefd. Dus dat,
inderdaad.
Afgeleefd.
Ja, afgeleefd inderdaad. Dus dat is voor mij ook wel een serieuze optie. Ja, ja. Daarom vond ik inderdaad die titel ook wel, want Dead from Old Age, is hij dan overleden van ouderdom? Ja, je kan ook gewoon zeggen, hij is gewoon als een slaaf afgebeuld zijn hele leven. Ja. Ben je dan overleden van ouderdom? Vond ik nog best wel lastig te beantwoorden eigenlijk.
Ja, maar het zijn wel, ik vind het wel mooi dat het verhaal zo eigenlijk
dus ik ben geneigd te zeggen van niet. Als ik hoor iemand is overleden van ouderdom, dan denk je oké, iemand heeft een lang leven gehad en is dan nu op een natuurlijke wijze gestorven. Maar daar zit niet de lading in van iemand die zijn hele leven waarschijnlijk is afgebeuld.
Tot de draad versleten.
En het gewoon niet meer aan kan en is bezweken. Zo is het dan eigenlijk meer, toch? Dat vind ik wel anders.
Ja. Maar het verhaal roept dat allemaal op. Die vragen en dat je er zo over kunt denken.
Ja,
ik vind het wel echt een bijzonder verhaal wat dat betreft.
Ja, het is gewoon echt een mooi verhaal. Ja, ja. Het is heel kort, hè? Hij heeft heel veel van dit soort hele korte verhalen geschreven. En wat bij hem dus gewoon vaak centraal staat in die verhalen, is die overlevingsstrijd. Hij komt dan op voor de harde werker, zeg maar.
Ja.
Die aan de onderkant van de maatschappij het harde werk verzet.
Ja.
Ja. Ik denk wel dat we wel kunnen gaan afronden. Dan zeg ik allereerst tegen de luisteraar, dank voor het luisteren. En zoals altijd ronden we af met een fragment uit het verhaal.
Ik heb een stukje gekozen dan waarin die woonomstandigheden van Mohammed worden beschreven. Ik vind dat echt een desolate plek waar hij eenzaam en arm is overleden. Het huis waar Mohammed woonde lag afgelegen aan de voet van een heuvel. Op de grote binnenplaats lag een enorme berg afval. De omliggende kamers zagen er bijna allemaal vervallen uit, maar waren desondanks niet onbewoond. Ons komst veroorzaakte geen enkele beroering. Geen gejammer, geen gesnik. Alsof de dood hier helemaal niet langs was geweest. Alleen een paar honden begonnen te blaffen. Maar toen de begrafenisondernemer naar ze schreeuwde, werden ze stil en gingen ze er snel vandoor.